onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 133, daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 133, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
De schriftlezingen deze morgenuren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord. En wel in de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarvan het 13e hoofdstuk, doch vooraf de heilige wedderseren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, en nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu 1 Korinthe 13. Al waren het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of een luidende schel geworden. En al waren het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al waren het dat ik al het geloof had, zo dat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. En al waren het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al waren het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, en zij is goedertieren. De liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschikkelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden, het zij talen, zij zullen ophouden, het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden, want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bijeengebracht rondom uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. O Heere, maar dat wij er zijn, het daar is niet nummer 1. dat u er mag zijn. Want waar gij uw voetstap zet, o lieve Heer in Christus, daar druipt het al van vet. En dan zult gij het alles ten zegen doen gedijen. Lieve Heere, de tijd gaat voort, maar gij gaat ook voort. Want gij zijt niet gebonden aan de tijd, want gij zijt een God van eeuwigheid. En Heere, wij zijn mensen van de dag, maar we hebben een onsterfelijke ziel. En mocht dat ook deze dag gevoeld worden. En niet alleen gevoeld worden, maar dat we onze verloren staat zouden mogen inleven. Opdat we zouden komen tot de aanspraakplaats van uw heiligheid. O Heere, wij moeten wederom geboren worden. Een mens die niet wederom geboren is, die verstaat de dingen die des geestes God zijn niet. Het is hem een dwaasheid en een ergernis. En Heer, het getal der wedergeborenen is zeer weinig in onze dagen. Wereldwijd heb gij een kudde die niemand tellen kan. En dat zal de eeuwigheid openbaren. Maar hier in het Westen, ach lieve Heere, wat is het alles bedekt en verzonken, afgevallen, van u afgekeerd, het geseculariseerd. En lieve Heere, dat komt omdat de volle raad Gods nauwelijks meer gepreekt wordt. En mocht gij het ons nog geven, Heere, uit vrije gunst die eeuwig u bewoog. Want als de wet niet gepreekt wordt op het scherpst van de snede, dan wordt de kerk werelds. En als het evangelie niet gepreekt wordt in de volle ruimte in Christus, dan wordt de kerk wettisch. Lieve Heere, gij mocht het nog geven. Wet en evangelie, en dan in Christus de rijkdom uw genade, die eeuwige liefde, die een zondaar verteert en verbreekt. Och Heere, gij zijt nog dezelfde. Mocht gij daartoe uw woord openen en de schriften openen, en ons hart openen en onze mond openen, opdat gij de woorden des eeuwige levens, de gemeente, doet ingaan in de harten. Mocht gij daartoe in ieder van ons aanraken. Mocht gij daartoe in ieder van ons levend maken. En mocht gij uw volk doen herleven. O Heere, want na ontvangen genade, wat komen we erachter? Dat we niks anders zijn dan vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar Heere, dat gij daarin uw naam komt te verheerlijken. Opdat alle roem zou worden uitgesloten. Alle roem in de mens, want wie vertrouwt op s'mans benen, die zult gij geen hulp en heil verlenen. En wie nog geloof hecht aan de mensheid, als zodanig, is onder de macht van de duivel. Heere, dat we die al dat vleeselijk vertrouwen en die vleeselijke zekerheden zouden mogen verliezen, opdat we op u zouden bouwen en vertrouwen. In u door het geloof, dat door de liefde is werkende. Heere, dat gij uw woord nog doet uitgaan over de ganse aarde. Ach, mocht het met kracht gepaard gaan. Mochten er nog zondaars geveld worden, vijanden met u verzoend. Op alle plaatsen uw heerschappij. En ook op deze plaats, ach lieve Heere, we zijn steil en diep afhankelijk van u. Maar mochten we ons daarin verblijden, want als u het doet, dan geschiet het. En als u het niet doet, dan blijven de woorden leeg. Och Heere, vervul ons toch met uw dierbare geest en met die liefde die alle verstand te boven gaat. Maar nooit zonder geloof, want het geloof is door de liefde werkende en niet de liefde door het geloof. Ach Heere, dat we dan een mond mochten ontvangen om uw woord te prediken. In alle zwakheid, doch in de kracht des geestes. Gedenk de zieken, de eenzame, de zoveelerlei leed en beproefde. O Heere, gedenk de bedelaars in de grote steden. Mocht gij hun hand nog vullen, maar ook hun hart. En heren, mochten we daartoe nog uitgaan. Want het schijnt dat gij uw hand aftrekt van de westerse kerken. Er is geen openbaar getuigenis meer. Lieve heren, sta er nog over op. Ons land en ons hart zijn vol met duistere moordspelonken. Maar mocht gij dat graf van Christus nog openen voor ons aller hart en leven, opdat we daarin die oude mens zouden mogen verliezen. En opdat we met hem mochten opstaan in een nieuw en godzalig leven. We bidden het u, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in 1 Korinthe 13 en daarvan het 13e vers. 1 Korinthe 13, het laatste vers waar wij nogmaals met u lezen. En nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. En met de hulp des Heren wensen wij deze tekstwoorden te overdenken aan de hand van drie zaken. Ten eerste de noodzakelijkheid van het geloof. Ten tweede de hoop die niet gezien wordt. En ten derde de liefde die nimmer meer vergaat. Dus ten eerste de noodzakelijkheid van het geloof. Ten tweede de hoop die niet gezien wordt. En ten derde de liefde die nimmer meer vergaat. Gemeente, de zaligmakende metgezellen in het leven der genade en in het leven van de strijdende kerk, die luiden niet ellende, verlossing en dankbaarheid, maar geloof, hoop en liefde. En deze drie slag ellende, verlossing en dankbaarheid, geschieden achtereenvolgens en duidt op 's mensen verlorenheid onder de wet, de rechtvaardigmaking in Christus en de heiligmaking door de inwoning des Heilige Geestes. En deze drie slag die heeft betrekking op de staatsverwisseling, namelijk wat eraan vooraf gaat. De kennis der ellende, hoe die tot stand komt, de verlossing door de toegerekende gerechtigheid van Christus en wat erop volgt, namelijk het leven der heiligmaking. Maar de drie metgezellen der genade, die worden in Gods woord genoemd geloof, hoop en liefde. En die volgen elkaar niet op. Maar die worden in het stuk van de rechtvaardigmaking ontvangen als een gave Gods, ineens en voor altijd, tenminste wat de liefde betreft. Want het geloof en de hoop zijn tijdelijk en zullen in het hiernamaals overgegaan zijn in aanschouwen. Maar deze drie metgezellen der genade, geloof, hoop en liefde, daar is de kerk, is de levende kerk deelachtig vanaf het prilste begin van de wedergeboorte. En geen van deze drie metgezellen der genade kan gemist worden. Want al ware het dat we wel het geloof hadden, maar de liefde niet, zo leert ons Gods woord, zo zal dat geloof ons geen nuttigheid kunnen geven. En al pretenderen mensen de liefde te hebben en ze missen het geloof, zo zal die liefde ons niet baten. En zo is ook de hoop een onmisbare schakel in het leven der genade. En u blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. En de apostel maakt geen optelsom als hij dit zegt, zo van 1 plus 1 is 2 plus 1 is 3. Nee, dat is de werkheilige rekensom van de dienstbare oude mens onder de wet. Want die rekent altijd. Maar de nieuwe mens gelooft. De oude mens onder de wet leeft van optellen en aftrekken. En als hij met het geloof gepronkt heeft, dan legt hij het geloof even terzijde en dan neemt hij de hoop erbij, zover hij het kan bezien. En dan telt hij de sommen van 1 plus 1 is 2 en vult het tekort aan met een lening bij de wet, namelijk om die te doen in dankbaarheid. Ja. Wat velen liefde noemen, En waarmee men wagens, vrachtwagens, oud papier verzet. Hè, en die liefde heimelijk in rekening brengen. Dan maken ze een som. Hè. Geloof plus hoop is genade. En daarbij voegt de werkheilige mens zijn werkdadige liefde. Zodat het geheel uitkomt op 3. Want dat was ook de rekensom van de rijke jongeling. Hè. Hij had de geboden, al de geboden. Hè, onderhouden van zijn jonkheid af. En daarbij wilde hij van Christus nog een aanvullend advies voegen. Zodat hij de rekening kon indienen bij het Sanhedrin als zijnde voldaan. Maar dat viel er tegen, want ja, hij kreeg geen aanvullende gerechtigheid, maar een aftrekpost. Weet je wat de Heer Jezus zei tegen die rijke jongeling? Ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het de armen. En kom herwaarts, neem uw kruis op en volg mij. Dus die jongeling die dacht met optellen de hemel te kunnen aandoen. Maar van Christus kreeg hij te verstaan dat hij moest aftrekken, alles verkopen, kruis opnemen en hem volgen. Die jongeling moest weer bij nul beginnen. Ja, en toen ging hij bedroefd heen. Want om als een failliete zondaar bij nul te beginnen, plus de last van het kruis en daarbij de hitte des daags en de koude des nachts verduren, ontbering lijden, zichzelf verloochenen, door alle gehaat worden, nou daar had hij geen zin in. Daar had hij geen zin in. Dan maar liever bij de open haard dineren in gezelschap van de rijke man, met de voeten op een warm stoofje, als barrevoets op het pad des levens alle dagen te sterven en Jezus te volgen. Daar is ons beeld van natuurlijk. We zoeken ons gemak. In de kerk, op de preekstoel, in de pastorie. We zoeken ons gemak. Maar dat is niet de weg van Christus. Nee. Ja, geliefden, er zijn maar twee soorten beleiders in de kerk. Hè? Degene die optellen en steeds verder vorderen in heiligmaking, tenminste in hun verbeelding. Ja, dat gaat steeds verder, dat gaat steeds een stap verder op die Jacobsladder. Ja, maar je hebt ook degene die elke dag moeten aftrekken en op al het hunne de dood moeten schrijven. Omdat de beste werken die ze hebben, zo dier mogen zijn, met zonde bevlekt zijn en derhalve verdoemelijk voor God zijn. Want dat volk om in te leven dat ze niet alleen zonde doen, maar zonde zijn. Enkel zonde zijn. Zodat zij geheel en al van de genade afhankelijk zijn, omdat ze alles in Christus hebben. Ja, het geloof maakt ons deelgenoot van de schat in de akker. Maar die schat in die akker wordt Gods volk rechtmatig geschonken in de weg van het recht. Hè? Die man die de schat in de akker vond, moest alles verkopen, hè? Om in rechtmatig bezit van die akker te komen. Ja, en dat was juist waarvoor de rijke jongeling bedankte. Want die jongeling die had zoveel pareltjes en medailles bijeengespaard. Ja, daarvan wilde hij geen afstand doen. He, want dat kostte zijn lieve naam en zijn welvarend bestaan, he, zijn refo-status, en heel zijn leven van werkdadige dankbaarheid. Ja, dat was te veel gevraagd. Daar kon hij geen afstand van doen. He, die rijke jongeling wilde als een vroom mens gerechtvaardigd worden. He, net als in onze dagen. Wilden ze allemaal als een vroom mens gerechtvaardigd worden. Maar niet als een goddeloze. En geliefde, dat debet, dat ligt voor een groot gedeelte aan de huidige prediking. Allemaal vrome mensen maken. Hè? Allemaal rijke jongelingen maken. Hè? Ja. Vroom of goddeloos, want je ziet het, hè? Al die predikers. Ruim aanbod van genade. Maar je moet de gemeente maar eens kijken. Hè? Al de meisjes en vrouwen in lange broeken. Mens, dat is een kerk op de brede weg. Dan hebben ze een zogenaamd ruim evangelie. Maar ik geef er nog geen cent voor. Dat is allemaal een evangelie wat antinomianisme. Een leven in de wereld, een leven in de zonde teweeg brengt.
Want geliefde, als dat evangelie eenzijdig gepreekt wordt zonder de wet, dan krijg je zulke gemeentes. Hè? Entertainment in de kerk. Hè? Ja. En allerlei activiteiten. Hè? Kerkenraden die gaan voetballen.
Ja.
Maar er is ook een andere kant. Hè? Als alleen de wet gepreekt wordt. En doe dat wet. Hè? Doe dat en ga je zo'n leven. Krijg je van die wettische kerken. Ja. Vroom en orthodox. Uitwendig ziet het er allemaal prachtig uit. Ja. Van die oudste zonenkerken. Nou, daar moet ik ook niks van hebben. Nee. Maar die rijke jongelingskerken, dat heerst in onze dagen. Allemaal van die rijke jongelingskerken. Op en onder de kansel hoor. Die rijke jongeling had wel een soort van liefde tot de wet gods. Oh ja. Oh ja. Ja, hij kwam op en toen begon hij al te zingen. Hoe lief heb ik uw wet. Hè? Maar het was allemaal uitwendig. Hij miste de hoop die Gods ware kinderen hebben. Want kijk, de hoop, waar is de hoop nou voor? Hè? De hoop heb je nodig in de beproeving. Maar die rijke jongeling was nog nooit beproefd. Hè? Zijn zakken waren nog nooit opengescheurd. Had alles nog in bezit. Hè? Had wel een hoopje op de zaligheid. En hij hoopte dat Jezus zijn hoopje zou aanvullen. Maar hij miste de ware hoop. Hè? Want die ware hoop, ja, daar zullen we straks nog wel wat van zeggen. Die wordt niet gezien. Ja, want zoals we het in de natuur, zoals we in ons taalgebruik zeggen. Ja, ik hoop dat het goed komt. Want dan geloof je er eigenlijk niks van. Hè? Maar de hoop die bij het geloof hoort, zoals een metgezel van genade de hoop is. Dat is een vaste hoop. Dat is een zekere hoop. Dat is een zeker weten. He, want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar dat geldt ook voor de hoop. He, zonder hoop is het onmogelijk om God te behagen. Maar het geloof staat voorop, geliefde. He. Het geloof staat voorop in de trits geloof, hoop en liefde. En als de Heilige Geest bij monden van Paulus leert dat de liefde de meeste is, dan wil hij natuurlijk niet zeggen dat het geloof een extra is. Hè, dat wel gemist kan worden. Ja, dat leren ook veel subtiel in onze dagen. En dan hebben ze zo'n hele grote vlag van de liefde. Hè. Maar dan ga je die mensen onderzoeken en dan ontbreekt het geloof. Nou, daar moet ik ook niks van hebben. Het geloof staat in deze drie voorop. Die is niet laatst, maar eerst. Het geloof is eerst. De hoop is het diepst. En de liefde is de meeste van deze drie. Zo dienen we dat te verstaan. En zo wordt het ook ervaren. Want zonder geloof kunnen we niet gerechtvaardigd worden. Want we worden gerechtvaardigd door het geloof. En niet door de liefde. En ook niet door de hoop. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid. En met de mond belijdt men ter zaligheid. En geliefde, zonder het ware geloof is ook de liefde niet werkzaam. He, want het geloof is door de liefde werkende en de liefde niet door het geloof. Mensen die de liefde isoleren van het geloof, ja, dan kom je bij de evangelische tegen. We zijn eens in een evangelische kerken geweest, ook hier in Amerika. Dan hoor je van, ja, dan moet je uitkijken dat je niet afgelikt wordt van top tot teen. Maar kijk, dat is allemaal sentiment. Dat heeft niks met de ware liefde te maken. Helemaal niks. Die mensen die gaan wel, die omhelzen elkaar mens, je wordt er ziek van. Maar kijk, als het nou in de beproeving komt, dan blijft er van dat soort liefde niks meer over. Nee. Kijk, want de ware liefde is gefundeerd in de waarheid. Daar komen we straks nog op terug. Dus in het stuk van de rechtvaardigmaking. He, dat gaat eerst over het geloof, dat is eerst, in het stuk van de rechtvaardigmaking staat het geloof alleen. He. Dan kunt u lezen in Galaten 2 vers 16, ik zal het u voorlezen, Galaten 2 vers 16. He, doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden. Nou, ook niemand wordt gerechtvaardigd vanwege het feit dat geloof door de liefde is werkende. Dat willen ze in onze mensen, in onze dagen doen geloven. Hè, want dat, ja, dat klinkt zo ijzig, hè, zo koud. Hè, door het geloof gerechtvaardigd, maar er moet toch ook liefde bij komen? Nee, nee, nee. Een mens is alleen door het geloof gerechtvaardigd. Hè, zonder de werken, ook zonder de goede werken. Dus niemand wordt gerechtvaardigd vanwege het feit dat het geloof door de liefde is werkende. Nee, nee. Gods woord leert de rechtvaardiging door het geloof alleen, zonder de werken de wet. Zonder de goede werken, die er in het leven der genade zeker zullen zijn. Maar daardoor word je niet gerechtvaardigd. Waarom niet? Anders, als je de liefde erbij voegt en de werken, dan wordt het een aanvullende gerechtigheid. En dan staat de gerechtigheid van Christus niet meer alleen. Dus we houden het zuiver, hè, naar de schriften. Goede werken maken op geen enkele wijze deel uit van de toegerekende gerechtigheid van Christus. Waarvoor wij voor God kunnen bestaan. En dat leert ook de Heidelbergse Catechismus. U kunt dat lezen. Welke vraag is dat? Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid van God of een stuk daarvan zijn? Dat leert de Catechismus. En dan luidt het antwoord daarom dat de gerechtigheid die voor Gods gericht kan bestaan, gans volkomen en der wet Gods in alle stukken gelijkvormig moet zijn, dat ook onze beste werken in dit leven alle onvolkomen en met zonde bevlekt zijn. Nou, daar heb je het. Kan er geen deel van uitmaken. Hè? Dus het geloof is niet alleen de eerste van de drie, maar ook de voornaamste. In het stuk van de rechtvaardigmaking geldt het geloof alleen. Het geloof is het voornaamste. En de liefde is de meeste. Ja, ik weet niet of je het verstaat. Want als de vaste grond van het geloof ontbreekt, dan ontbreekt alles. Nee, ook de liefde niet. En dan ontbreekt ook het bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof is nu een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof rekent niet met het zichtbare, niet met het tastbare, niet met het gevoel, maar is geworteld en gefundeerd in de waarheid. Ja, de waarheid is Christus. En daarin is het geloof geworteld in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof gelijkerwijs. Gij geleerd zijt. Dat is wat Paulus schrijft over de gemeente van Kolos. En kan dat ook van ons gezegd worden, geliefden? Zijn ook wij reeds geworteld in de ware wijnstok? Ja, en dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk. Want zonder geloof kunnen we God niet behalen. Zonder geloof kunnen we God niet behagen. We moeten geworteld zijn in de ware wijnstok door het geloof. Dan moeten we eerst ontworteld worden. Afgesneden worden van onze oude stam. Afgesneden van de oude mens. En ingeplant in de ware wijnstok. Ja, en om afgesneden te worden, daar hebben mensen een gruwelijke hekel aan. Hij wil wel zalig worden, tuurlijk. Maar met behoud van zijn sentimentele oude mens. Ja, dan voel je wel, dan moet je jezelf kwijt. Daar is een mens een gruwelijke vijand van. Kijk maar naar die rijke jongeling en dat zijn we van nature allemaal. Als we onbekeerd verkeren onder de prediking van het evangelie. En we blijven in die onbekeerlijkheid volharden. Dan ben je een rijke jongeling. Bij een farisee. En om daarvan afgesneden te worden. Ja, daar heeft een mens. Want hij wil wel zalig worden. Hè, maar met behoud van zijn sentimentele oude mens. Maar geliefde Christus trouwt niet met een oude mens. Onder de wet, nee. Nee, die moet het graf in. En voor Gods volk is die oude mens met Christus het graf ingegaan. Hè. Want voor dat volk geldt, wij zijn, indien wij met Christus gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven.
Ja, en dan ben je aan het einde van de wet gekomen, hè? Want, hè, want, ja, kijk, in onze dagen, dan beginnen ze maar direct met het leven der godzaligheid, hè. En dan beginnen ze maar direct, en dan wordt er verondersteld dat, ja, de gemeente, de mensen zijn avondmaalgangers, zijn allemaal gerechtvaardigd, hè. Of komt nauwelijks ter sprake. Ja, er zijn van die dominees die dan het geloof drijven, ja, met een voorhamer. En dan krijg je zo je strot ingeslagen. Ja, dan beginnen ze maar gelijk met het leven der godzaligheid. Maar geliefde, dat is een valse religie. Moet helder gesteld worden. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Moet je sterven. En dan kom je aan het einde van de wet. Hè? Want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Want een geloof wandelt niet met de wet. Hè? Met dit doen en dat nalaten. Dat is zo'n gedragstheologie. Maar daar kom je mee om, hoor. Daar kom je absoluut mee om. Geloof wandelt met Christus. Kijk, die rijke jongelingsgodsdienst die houdt er altijd twee beminnaars op na. Hè? Mozes en Christus. Hè? Dan kijken ze Mozes naar de ogen. Hè? Maar dan moet je eens luisteren. Als je nou met één oog naar Mozes moet kijken en met de andere oog naar Christus, dan word je scheel. Dat is een schele godsdienst. Nou, dat heerst in onze dagen. Kijken ze met één oog naar Mozes. Hè? Mag dat en mag dit en mag zus en mag zo. En met andere oog nemen ze Christus erbij. Hè, voor een aanvullende gerechtigheid. Wat ze bij Mozes tekortschieten. Schele godsdienst. En via de instructies van Mozes werken zij zich halverwege de Jacobsladder omhoog. En dan mag Christus vanuit de hoogte wel een handreiking doen. Hè? Maar Mozes bepaalt de maat en die maat is nooit genoeg. Want de bloedzuiger heeft twee zusters, geef, geef. Nooit genoeg. Maar geliefde, Mozes is reeds lang overleden. En zijn graf is nooit gevonden. Want om der hoererijen wil, zal de bruid van Christus haar eigen man hebben. Hoor je? Het graf van Mozes is nooit gevonden, want dan hadden ze er afgoderij mee bedreven. En dan hadden de Joden daar een groot monument gebouwd, zo'n toren van Babel. Dan zeggen ze, hier leg Mozes begraven. Hier leg onze paus begraven. Maar geliefde, de bruid van Christus zal haar eigen man hebben. Ja, die het kent, die verstaat het. En die het niet kent, verstaat het niet. Weet je wat Paulus zegt? En daar ben ik van de week ook nog weer eens goed achtergekomen en bij bepaald. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Nou, een mens die kan, en dat heb ik meegemaakt ook nog van de week. Mensen die schrijven hele e-mails vol met tekstverwijzing en noem maar op. Maar ja, dat kent mijn kleine meisje ook wel. Daarmee zeggen ze niks. Paulus zegt, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Daar moet je de mensen op beproeven. Verstaan ze de wet? En als je de wet verstaat, weet je wat je dan gaat zeggen? De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Nou, dat zijn er maar zeer weinig in onze dagen die dat kennen. Hoor. Op en onder de kansel, op en onder de kansel. Omdat we allemaal vrome mensen kweken, die in de zonde leven. Maar na de ware implanting in Christus, volgt de opwas in Christus. Niet opwaarts, maar benedenwaarts. Dat is de opwas des geloofs. Ja. Dan word je dagelijks gesnoeid. Ja. Kijk, de producerende godsdienst in onze dagen, die laat zich niet snoeien. Ja. Omdat ze doorn en distelen voortbrengen. Maar die zijn nabij de verbranding, zegt Gods woord. Maar om gode vruchten te dragen, dan moeten we geregeld gesnoeid worden. En om gesnoeid te kunnen worden, moeten we eerst geworteld zijn in Christus door het geloof. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Op welk het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere.
op welke gij medegebouwd wordt tot de woonstede Gods in de geest. En dat zegt Paulus in Efeze 2. En dat wordt op andere plaatsen, met name door Petrus, bevestigd. He, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Dus het geloof is geworteld in de waarheid. He, dat is eerst. En dat is van fundamenteel zaligmakend belang. Als dat gemist wordt, mensen, dan heb je geen fundament. En dan bouw je je huis op zandgrond. Met heel je sentimentele godsdienst. Paulus zegt, indien gij maar blijft in het geloof. Gefondeerd, kijk daar heb je het. Gefondeerd en vast. En niet bewogen wordt. Van de hopen des evangelies. Nou, dat is geen wens. Paulus spreekt hier geen wens uit. Maar dat is noodzakelijk. Noodzakelijk. Fundamenteel noodzakelijk. Gods volk mogen in zichzelf een rokend fluiswiekje zijn, een gekroken rietje. Maar ze staat door het geloof, in de genade, in de vrijheid der kinderen Gods, met alle banden en benauwdheden die er zeker kunnen zijn. En die er zeker zullen zijn. Ja. Tante Lene zei vaak, banden en gevangenissen zullen eens beslissen wie er kinderen zijn van God. En dat bedoelde ze geestelijk. Ja, kan ook letterlijk, maar geestelijk. En geliefde, het geloof zelf bestaat ook weer uit een drieslag. Hè, met niet uit alleen de verlossing en dankbaarheid. Maar uit kennis, toestemmen en vertrouwen. Daaruit bestaat het ware geloof. Hè? Dat is eerst, hè. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Geloof is eerst. Geloof is het fundament. Is de fundament. Hè? Fundamenteel. Eerst. Zaligmakende kennis van God en Christus. Ja. Dat is wat Christus noemt het eeuwige leven. Het begint met kennis. Kennis, toestemmen en vertrouwen. Dat is zaligmakende kennis. Dat is geen verstandskennis. Dat verstaat u. Hè? Zaligmakende kennis, hè. Ja. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Kennis. Het geloof bestaat uit kennis. Dat is geen letterkennis. Dat is het kennen des geestes. Dat is genadekennis. U zegt, hoe kom ik aan die kennis? Dat leer je door openbaring. De Heere zegt, ik dank u Vader, Heere des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, maar hebt er zelf, hebt uw kinderkens geopenbaard. Openbaring. Het woord moet geopend worden, ons hart moet geopend worden. Maar kijk, als hij in het stuk der ellende verkeert, weet je waar je dan achter komt? Dat het woord, ja, het woord is niet gesloten, maar je hart is gesloten. Verstaat er niks van. Dan is het woord als het ware gesloten boek met 7 zegelen verzegeld. Versta je niet? Maar de zaligmakende kennis. Als de Heere je wederbaart, als de Heere mens wederbaart, dan gaat hij die zegels verbreken. Die koperen ketenen van je hart gaat hij verbreken. Dan gaat hij Christus in je ziel openbaren. En dat zegt Paulus, en dat geldt voor ieder kind van God hoor. Het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Nou, daar wordt de ware kennis geboren, de zaligmakende kennis in Christus. En Christus is het begin van de ware kennis, hij is de voortgang en hij is ook het einde. Christus is onze wijsheid bij God. Daar heb je de ware kennis. De kennis des geloofs is geen ellendekennis. Ellendekennis doe je op uit de wet. En de wet is niet uit het geloof. Want door de wet is de kennis der zonde. Dat is niet de zaligmakende kennis. Die kennis gaat aan de ware kennis van Christus vooraf. En die vindt plaats voordat de wedergeboorte plaatsvindt. Ellendekennis leidt tot de dood van de oude mens. Omdat die kennis uit de wet voortkomt. En de wet is de bediening des doods. En aan de ware ellendekennis is de dood verbonden. Paulus zegt, daar hopen we vanavond nog op terug te komen. Paulus zegt, als het gebod gekomen is, is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. Kijk, daar heb je het. Daar heb je het. Dat is geen wedergeboorte. Dat gaat aan de wedergeboorte vooraf. U zegt, maar we zijn toch dood in zonden en misdaden van nature? Ja. Ja. En dan moet je nog sterven. Omdat je actief dood bent. Omdat je niet erkent en niet weet dat je dood bent. Ja, misschien met je hersens, maar kijk dat. Nee, dat is te kort. Een mens, als hij de ware ontdekking, als hij daarmee geconfronteerd wordt, als de Heilige Geest je gaat overtuigen van zonde, ellende, zonde, gerechtigheid en oordeel, dan wordt het tastbaar, dan ga je geloven dat je verloren ligt voor God. Nou, dat geloven mensen zomaar niet. Dat geloven mensen zomaar niet. Absoluut niet. Nou, en daar kun je wel eens over denken. Ja, dat doet geen kracht, hè. Dat doet geen kracht. Nee. Maar de genadekennis des geloofs is geworteld in de waarheid, in Christus. Hij is de kenbron van alle ware kennis, hè, van de kennis Gods en des geestes. En dan gaat aan die kennis gaat de kennis der wet, de kennis der ellende vooraf. Want door de wet is de kennis de zonde. Maar als wij Christus toebehoren, dan is Christus onze wijsheid, niet de wet. Christus is onze wijsheid bij God. Hij is onze kennis. En maakt, kijk, Gods woord zegt, Paulus zegt, de kennis maakt opgeblazen. Maar deze kennis niet hoor. Maakt Christus opgeblazen? Hij is onze kennis en die kennis maakt niet opgeblazen. Maar die kennis is vernederend, omdat die kennis God groot maakt. En de mens nietig, onrein, verdoemelijk, ja, nul en niks, ook na ontvangen genade. En de tweede eigenschap van het geloof is toestemmen. En dat toestemmen is geheel op de waarheid in Christus gericht. Hè? Geloof heeft maar één voorwerp, dat is Christus. En de huidige theologie leert twee voorwerpen des geloofs. Hè? De wet en Christus. Nou, dat leert Rome ook. Die nemen Christus erbij. Maar het is niet de wet en Christus, maar de wet in Christus. De wet is in de ark gelegd. En niemand is gerechtigd en bekwaam om in de ark te kijken. Want die brutaliteit kostte meer dan 50.000 Betsemieten het leven. Weet u dat de ark was weggevoerd door de zonde van Hofni en Pinas, door de Filistijnen. Ze waren gedood in de slag. En de ark, en toen die ark terugkwam, omdat God de Filistijnen sloeg, met kankergezwellen, ja, kwam die ark terug. En toen keken die Betsemieten, toen die ark teruggekomen was, deelden ze het verzoendeksel op en keken in de ark. En toen sloeg de Heere er 50.000 dood. Want die wet, die is in de ark. In Christus, met bloed bedekt. En als we dat mogen kennen in de toepassing, dan gaan we de waarheid toestemmen, ofwel belijden. En dat door het geloof. Je kan nooit geloven als daar geen kennis aan ten grondslag ligt. Het ware kennen. Het ware kennen van Christus. De waarheid toestemmen door het geloof. Ja, dan moet ik ook zeggen, dat is niet veelomvattend, maar allesbeslissend. Dus allesbeslissend. De waarheid, Gods woord, wordt door het geloof in zijn geheel beleden en onderschreven. Niets daarvan afdoende, nog iets daaraan toevoegende. Toestemmen. Geloofstoestemmen. Dat heeft alles met de toe-eigening van het geloof te maken. Dat is maar geen verstandelijk toestemmen, hè, zoals een historieel geloof ook doet. Nee. Toestemmen, dat is eigenlijk aannemen wat je in Christus geschonken krijgt. Toestemmen. Ja. En dan tenslotte heeft het ware geloof ook nog de eigenschap van het vertrouwen. Nou, je kunt pas iemand vertrouwen als je hem kent. Is niet waar? En zo is het ook met het geloofsvertrouwen. Vertrouwen gaat niet aan het kennen des geloofs vooraf, maar dat is er een gevolg van. Het begint niet eerst met vertrouwen. Nee, het is kennis, toestemmen en vertrouwen. Moet je ook geen tijdsbestekken tussen leggen. Maar dat is een orde. Hè? Dat is een orde. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Daaruit bestaat het ware geloof. Hè? En het voorwerp daarvan is Christus en zijn leer. Ja. Nou, in onze dagen wordt het vertrouwen voorop gezet. Hè? Zonder kennis en zonder toestemmen. Maar dat is een vleeselijk en aanmatigend vertrouwen. Dan zeggen ze, je moet vertrouwen dat je zonden vergeven zijn. Nou, daar kom je mee in de hel hoor. Daar kom je mee in de hel. Het ware geloofsvertrouwen komt voort uit een verzoende betrekking met God. Die alleen in en door Christus als onze hemels, die we alleen in en door Christus als onze hemelse Vader kunnen kennen. Een bloot vertrouwen dat je zonden vergeven zijn, redt de mens niet van de hel. Absoluut niet. Paulus zegt in de Efezebrief, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan hem. Kijk. Het ware geloofsvertrouwen is dus ook in de kennis van Christus geworteld. En het is een gave Gods. En niet een vrucht van het vrome vlees. Geloof, hoop en liefde, deze drie. Niet één, niet twee, niet vier of vijf, maar deze drie. En deze drie met gezellige liefde, die vergezellen Gods kind tot zijn sterven en dan blijft de liefde over. Want dan gaat het geloof en de hoop over in aanschouwen. Maar de liefde vergaat nimmer meer. Ja, over de ware liefde hebben we al eens meer kortelijk gehandeld. Maar de ware liefde is geen gevoel. Al gaat het niet zonder gevoel. Maar de ware, de intentie, de extensie van de ware liefde is niet geworteld in het gevoel, maar in de waarheid. Alles in de waarheid. Geloof is geworteld in de waarheid, de hoop is geworteld in de waarheid. En de liefde is ook geworteld in de waarheid. Het is alles in Christus. En beleiders die hoog opgeven van de liefde ten koste van de waarheid, die worden niet gedreven door de liefde van Christus, maar door eigen liefde. Sentiment. Het geloof staat boven de liefde. Maar de liefde is de meester. Want die duurt het langst. En vergaat nimmer meer. Dus ik moet u maar gelijk ontnuchteren, geliefde, dat Paulus in dit hoofdstuk in 1 Korinthe 13, dan hij hemelt hier de liefde niet op ten koste van de waarheid. Nee. En ook niet ten koste van het geloof. Nee. Hij zegt alleen, als we de liefde missen, dat we dan te vergeefs geloven. Ja. Want het geloof zonder de liefde, ja, daar begint het hoofdstuk mee. Is een klinkend metaal en een luidende schel. Maar dan moet ik ook gelijk weer zeggen, dat kan geen mens bepalen, naar God alleen. Want de liefde kun je niet meten. Tegenwoordig kunnen ze de liefde meten, maar kijk, dat is allemaal wettig hoor. Alleen God is een hartekenner. Als Johannes de Doper daar staat te bulderen bij de Jordaan, zeggen al die mensen, ja, dat is toch ook even liefdeloos. Zie je? Die mensen die gaan de liefde meten. Maar de liefde is niet te meten. Nee. Want als de liefde geworteld in de waarheid, hè, de liefde is geworteld in de waarheid, en als dan de waarheid, als het om de waarheid gaat, en de waarheid wordt met kracht gepredikt, dan mogen alle mensen schreeuwen en ketteren dat dat zonder de liefde is, maar dat zal je de hel uitwenen. Luther zegt, als het over de waarheid gaat, dan mogen hemel en aarde bewegen, uit hun voegen raken. De waarheid blijft staan. En dat laat je staan. Ja. Ja, als mensen de waarheid logen en bespotten, hè, dan is het wel duidelijk dat ze de ware liefde missen. Hè? Daar kun je het wel aan kennen. Oh ja. Hè, dan komt het openbaar. Hè? Je kan wel het geloof bij iemand toetsen. Hè? Want Maar het is alleen God die de harten weegt en de nieren proeft. Maar andersom is het ook waar, hè, dat als we het ware geloof missen, en dat heerst in onze dagen, dan is al dat voorgewende liefhebben geheel te vergeefs en op zandgrond gegrond. Want de liefde waarop Paulus in 1 Korinthe 13 doelt, is niet mijn liefde, niet uw liefde, maar dat is de liefde van Christus. Die in het hart is uitgestort door de Heilige Geest die in ons woont. Tenminste, als we het eigendom van Christus zijn. Zult u het onthouden? Ja, de mensen, ja kijk, over liefde wordt er zoveel gelogen. Ja, onder de schijn van liefde wordt er zoveel gelogen, mensen. Allemaal ten koste van de waarheid. Maar daar buig ik niet voor. We hebben pas dat die confrontatie gehad met heel de doperdom. Ja. Maar daar wordt de ware liefde gemist. Hè? Want de liefde, de ware liefde. Hè? Denk erom dat de liefde niet verdragen kan als de waarheid tekort gedaan wordt. Nou, die doen de waarheid tekort, hè? Want die gaan het geloof drijven. Hè? Het geloof drijven, hè? Onder de vlag van de liefde, het is allemaal net niks. Nee. Maar kijk, daar wordt Christus in gemist, hè? Ik geloof niet in mijn geloof. Ik geloof ook niet in mijn liefde. Het geloofsvoorwerp is Christus. En daar komt alle wijsheid uit voort. Ook alle kennis. En als het dat niet is, mensen, dan kun je het gewoon inpakken en weggooien. En dan, ja, dan komt daar de hoop. Hè. Die komt er niet meer zomaar tussen. Maar die gaat ermee gepaard. Hè. De hoop is ook niet vers 2. Ook niet het eerste, niet het laatste, maar het diepste. Hè? De hoop is het diepste. Je kent dat, bij Bunyan heeft dat kostelijk getekend als Christen door het doodsjordaan dreigt te verdrinken. En die door het doodsjordaan, dan komt de hoop, die schiet hem toe. Hè? En die houdt hem boven water. De hoop is het diepste. En dat is een hoop die niet gezien wordt, want wij zijn in hopen zalig geworden, zegt Paulus. En de hoop die gezien wordt, is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal die toch hopen? En dan weet je, ja, dan zeg je, ik zie het. Nou, als je iets ziet, dan hoef je niet meer te hopen. Maar geliefde, de hoop in de drieslag geloof, hoop en liefde is geen hoop zoals wij die verstaan. Hè? En dat, want dat is een onzekere hoop. Dan zeg je, ik hoop dat dit en dat. Hè? Dan zeggen we wel eens... We hopen dat het goed komt. Maar daarmee is de uitslag geheel onzeker. Maar de hoop die hier genoemd wordt, dat is geen onzekere en dode hoop, maar dat is een levende hoop. Paulus zegt, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Dus de hoop waar het hier over gaat, dat is een onwankelbare hoop, hè, en ondersteunend voor het bestreden en beproefde geloof. Ja, toen Zilpa, dat was Lea's dienstmaagd, toen Zilpa Jacob een zoon baarde, toen zei Lea, er komt een hoop. En ze noemde zijn naam Gad. Nou, sommige verklaarders die beweren dat God geluk betekent, want op een gelukkige, hè, dat zou dan duiden op een gelukkige hoop. Maar de eigenlijke betekenis van God is een troep, een bende. Ja. Dat is dus niet de hoop waarvan Paulus die melding maakt, want de hoop waarmee Lea de geboorte van God inluidt, hè, beduidt een bende. Aangaande God, een bende zal hem aanvallen. Nou, als je de ware liefde deel achter mag zijn, en de ware hoop en het geloof, dan zou je dit meemaken. Dan gaan de gat. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Dus al die bendes die gat aanvielen, waren bepaald zo gelukkig niet. Hè? Dat is niet een zaak van vreugde. Hè? Maar het geluk van gat, ja, dat lag in zijn einde verklaard. Hè? Let op de vrome, zie naar de oprechte. Want het einde van die man zal vrede zijn. He, want ook uit de stam van Gad zijn 12.000 verzegeld. He, Gods volk is als Gad, wedergeboren tot een levende hoop. Ja, dat wel. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Nou, dat is geen onzekere zaak, geliefde, geen hoopje. Hè? Maar dat is een vaste, vaste grond waarin Gods kinderen zich mogen verblijden. He, verblijdt u in de hoop. En de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. En dan hebben we de liefde, en daar gaat het voornamelijk over in 1 Korinthe 13, de liefde. De liefde is de motor van het geloof. En ook van de hoop. Het is de drijfveer, moet ik eigenlijk zeggen. Want Gods volk wordt door de liefde van Christus gedreven. De drijfveer van een christen is dus de liefde. Maar de bron van de liefde is Christus zelf. Dat is de waarheid. En de liefde verblijdt zich in de waarheid. Dus de liefde is geen concurrent van het geloof. Ook geen mededinger van de hoop. Maar een metgezel van die beide. Het zijn metgezellen. Drie metgezellen. En nogmaals, dat kunt u ook lezen in het boek van Bunyan. De christen reizen naar de eeuwigheid. Hè, geloof, de hoop en de liefde. Die heeft Bunyan in afzonderlijke personen getekend. Om aan te geven welke eigenschappen het geloof, welke eigenschappen de hoop en welke de eigenschappen de liefde afzonderlijk hebben. Maar die personen heeft Bunyan ook zuiver getekend als metgezellen op de smalle weg ten levens. En niet als elkaars concurrenten. Niet, het geloof bevecht de hoop niet. En de liefde bevecht het geloof niet. In onze dagen hebben we een concurrentiegodsdienst. Een competitiestrijd. Ja, dat zijn mensen die zitten vol met afgunst. Ik heb het bij de levende lijven meegemaakt, hè, dat we krachtens onze roeping gingen evangeliseren. Maar de kerk waarvan we toen lid waren, wilde mij dat verbieden. Omdat ik opereerde in hun vaarwater, werd er gezegd. Ja. Allemaal van die bootjes die elkaar de vissen niet gunnen. Allemaal van die broodvissers, hè. Die het hele dorp voor zichzelf claimen. En die pretenderen de beste hengels te hebben. Ja, die hebben gestudeerd, hè? Die zijn op de theologische school geweest, allemaal van die fabrieksdominees. Krijgen allemaal een hengel mee, hè? Mooie werphengel. Ja. Nou, ik heb veel gevist in mijn jonge jaren. Niet zozeer op kleine vis, maar op grote vis, van die grote karpers. Maar andere vissers lachten me dikwijls uit om de eenvoudige hengels die ik had. Maar ik ving de vis en zij hadden het voor het toekijken, hè? Die mensen konden wel pronken met hun hengels. Ja, maar dat is allemaal godsdienst hoor. Toen de discipelen op het bevel van Christus het net aan de andere zijde van het schip moesten werpen. Toen werd hun eerst niet gezegd een nieuwe boot aan te schaffen. Nee, ze moesten roeien met de riemen die ze op dat moment ter beschikking hadden. Dus met die eenvoudige oude vissersboot. Waarmee ze die nacht niks vingen. Vingen zij op bevel van Christus 153 grote vissen. Dus het geheim om mensen te vangen, geliefde, dat zit niet in het middel, niet in die hengels, maar in de bediening van de middelaar. En als je door die bediening en door zijn liefde gedreven wordt, dan moet je op kerkelijke concurrentie rekenen. Vooral van degene die in het vooraangestoelte van de kerk zitten. Concurrentiegodsdienst. Die willen altijd nummer 1 staan. Hè? En die ploegen dikwijls met andermans kalveren en met dodemans hersenen. Hè? Om met stelen en kopiëren hoog te scoren bij het publiek. Allemaal voor het goede doel natuurlijk. Maar ondertussen richten ze de schijnwerpers op zichzelf, omdat ze iets willen zijn. Hè? Maar de zulken doen zichzelf te duizel, want Gods heilig woord zegt... Want zo iemand meent iets te zijn, daar hij niets is, die bedriegt zichzelf in zijn gemoed. Maar een iegelijk beproeven zijn eigen werk. En als dan zal hij aan zichzelf alleen roem hebben. Niet aan een ander. Niet aan een ander. Zo leert het woord. Dus de ware liefde die pronkt niet met andermans geschrift en preken. De ware liefde wil zelf lief hebben. Christus zegt, wie zegt gij dat ik ben? Niet een ander, gij. De ware liefde wil God boven alles eren. En daarnaast daar zichzelf lief hebben. De ware liefde wil dat de waarheid recht gedaan wordt. En als ze daarmee sjoemelen, dan word je niet door de ware liefde gedreven, geliefde. Want de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, niet in de dwalingen, maar in de waarheid. De ware liefde is, kijk, als Paulus zegt, de liefde gelooft alle dingen, dat betekent niet dat de liefde alle dwalingen gelooft. Als je het zo uitlegt, dan versta je er niks van. De liefde gelooft alle dingen, wat de waarheid betreft. De liefde gelooft niet maar een beetje van Gods woord. De liefde gelooft heel de waarheid Gods, van kaf tot kaf. En de ware liefde is oprechte liefde, geen geveinsde liefde. Nou, je hebt in onze dagen legers, beleiders die de liefde veinzen. Hè? Maar dat soort beleiders sjoemelt mooi oplet hoor. Dat sjoemelt altijd met het recht Gods. En hebben maatschappelijk geheel geen rechtsgevoel. Nou, dat heerst in onze dagen. Kijk maar naar de politiek van de SGP. Die mensen hebben geen rechtsgevoel meer. Die zeggen, er moeten wat minder abortussen plaatsvinden. Die zeggen eigenlijk tegen Hitler, Hitler, je moet wat minder Joden vergassen. Dat is niet zo erg dan. Maar kijk, daarin wordt de ware liefde gemist. Want weet je wat de ware liefde zegt? Abortus moet verboden worden. Want het is God alleen die over leven en dood beslist. Dat zegt de ware liefde. En als je daarin kan sjoemelen, dan ben je een misdadiger. Kijk, die mensen die oordelen naar het aanschijn, hè. Kijken mensen naar de ogen, hè. Laat iedereen in zijn waarde. En kerkelijk bewegen ze zij zich als chameleons, hè. Door de kerk, op en onder de kansel. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Wacht u voor de mensen. Want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen. En in de synagogen zullen zij u geeselen. Als je door de ware liefde gedreven wordt. Hè? Als je door de ware liefde... Want weet je wat de ware liefde ook eist? De tucht. Kerken zonder de tucht zijn kerken zonder de liefde. Tucht. En Christus heeft voornamelijk, als hij zegt wacht u voor de mensen, dan heeft hij voornamelijk ambtsdragers op het oog. Die geveinsde liefde voorwenden om zichzelf een naam te maken, maar ondertussen de bestraffende man in de poort haten. Mooi maar opletten. De geroepen getuigen van Christus zijn argeloos en oprecht gemaakt in woord en daad. En daarom worden ze gehaat. Ik wil hier de misvatting ontzenuwen dat mensen die door de liefde van Christus gedreven worden, bij iedereen ingang hebben. Nou, vergeet het maar. Juist als je door de liefde van Christus gedreven worden, dan zegt Christus, gij zult van allen gehaat worden. En de geroepen getuigen van Christus, die zijn argeloos en oprecht gemaakt en daarom worden ze gehaat. Ja, geliefde, want de duisternis die kan het licht niet verdragen. En de dood kan het leven niet verdragen. Nou, wacht u voor de mensen. En met name die de liefde veinzen. Want die zijn gevaarlijker dan openlijke tegenstanders van de waarheid. Paulus zegt, de liefde zij ongeveinsd. Voorzichtig gelijk de slangen. En oprecht gelijk de duiven. Dus geliefde, de ware liefde staat nooit op zichzelf. Nooit. Dat is de ware liefde niet hoor. Als je de liefde gaat isoleren van de waarheid en van het geloof, dan een valse liefde. De ware liefde staat nooit op zichzelf, maar is de drijfveer van het geloof. En als het geloof door de liefde werkt, is dat de wijsheid die van boven is. Dat is ten eerste zuiver. Daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid jegens verloren zondaren en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. Het geloof dat door de liefde werkende is, gaat niet af op geruchten, maar werkt alleen op grond van de feiten. Christus zegt, oordeelt gij een rechtvaardig oordeel. Dat is op de feiten gegrond. En juist daarom worden Gods oprechte kinderen zo gehaat, omdat degenen die de liefde veinzen, de waarheid van het evangelie niet kunnen verdragen. En tegenover de liefde van Christus staat de vijandschap van de godsdienst en van de wereld. En nog een keer, het is dus een grote misvatting dat als we door de liefde van Christus gedreven worden, dat we dan overal geaccepteerd worden. Mis! Dat is niet waar! Dat leert de historie al 6000 jaar. En Gods woord leert het. En dat is de grond. Juist dan, als we door de liefde van Christus gedreven worden, zullen we vervolgd worden. Gehaat en gesmaad. Met name door belijders die de liefde veinzen. En oprechtheid en gezeggelijkheid, hè, dat zijn eigenschappen van de ware liefde, maar die eigenschappen worden juist het meest gehaat, ook binnen het reveldom. Ik spreek uit ervaring. Juist omdat de liefde geen kwaad denkt, dus niet met veronderstellingen werkt, wordt Gods ware volk, dat door de liefde van Christus gedreven wordt, massaal tegengestaan, geminacht, genegeerd door de vrome godsdienst, dat de liefde veinst. Belijders en voorgangers die de liefde veinzen, dat zijn ook voorstanders van de valse verdraagzaamheid. Ten opzichte van degene die zich openlijk tegen Gods woord verheffen en misdragen. Valse verdraagzaamheid. Nou, de drijfveer van valse verdraagzaamheid is geveinsde liefde. En weet je wat er dan gebeurt? Weet je wat er dan gebeurt? En dat gebeurt in onze dagen. Mensen die de liefde veinzen, dus die de valse verdraagzaamheid, die hebben als de vrucht valse verdraagzaamheid. Weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan ze in een homo-stichting als Revo anders goed praten. Maar dat is een afschuwelijk bewijs van valse verdraagzaamheid, van geveinsde liefde. Kijk, het veelgehoorde valse verdraagzaamheid argument, hè, dat we in een postchristelijke tijd leven, dat is door de duivel ingegeven. Mensen die zeggen, ja, ik heb dat wel eens een dominee horen zeggen, ja, we leven in een postchristelijke tijd, met andere woorden, de mooie maar wat van de waarheid afdoen. Dit toelaten, dat toelaten, en zus zo, en mensen, het is van de duivel. Want Gods woord blijft Gods woord. En daarvan zal in der eeuwigheid geen titel, nog jota, ter aarde vallen. Totdat alles geschied zal zijn. En dat geldt ook voor de tekst van onze overdenking. Hè? En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. We zullen er eerst van zingen. En wel van de 130ste psalm, daarvan het vierde zangvers. Psalm 130 vers 4. Psalm 130 vers 4. Hoop op de Heer, gij vrome. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En wat er verder volgt. dat is duidelijk dat waar we zonder waar geloof niet gerechtvaardigd worden. En zonder geloof is het onmogelijk om goden te behagen. Maar het is ook waar dat zonder de hoop het geloof niet staande kan blijven. En zonder de liefde is al onze vermeende godsdienst te vergeefs. Kijk, we hebben gezegd, het geloof staat alleen in het stuk van de rechtvaardigmaking, maar het geloof staat ook niet op zichzelf. En ook de hoop waarmee Gods kinderen op God hopen, staat niet op zichzelf. En dat geldt ook voor de liefde. Velen isoleren de liefde van het geloof en stellen de liefde boven de waarheid. Maar dat doen juist de valse profeten. Dat is ook een vrucht van het hele doperdom. Dat zijn die ex-protestanten die ineens de kinderdoop loochenen. Ja. Die stellen Christus voor als een humanist. Let er maar op. Dan zeggen ze zachtmoedigheid en noem al die dingen maar op. Ja. Maar kijk, een Christus die met zijn meervoudig wee u de fariseeën en de valse profeten weerstaan heeft... Daar moeten ze niks van hebben. En van een Christus van de tempelreiniging moest ook niks van hebben. En van een Christus die separeerde tussen schijn en zijn, moeten ze ook helemaal niks van hebben. En van Calvijn, van onze reformatoren, die de valse ketters hebben afgesneden met de scherpte van het zwaard, daar moeten ze ook helemaal niks van hebben. Daar kan je eens aan kennen. Dat zijn mensen die de liefde veinzen. En velen isoleren de liefde van het geloof en stellen de liefde boven de waarheid. Maar geliefde, in de drieslag geloof, hoop en liefde is Christus de kapitein op het schip. Het geloof is het roer van het schip. De hoop de zeilen. En de liefde de wind. Maar Christus is kapitein. Zonder kapitein zal het schip dwalen en vergaan. En zonder het roer zal het schip te pletter lopen op de rotsen. En zonder de zeilen zal het schip doelloos ronddobberen. En zonder de wind kan het schip niet uitvaren. Een schip zonder kapitein en zonder roer zal door de wind op de rotsen te pletter lopen. En zo is het ook met geveinsde liefde, want geveinsde liefde wil zelf voor kapitein spelen. Maar een kapitein die op de wind geen acht slaat, is als een schip die op de zandbanken van het ongeloof en eigen gerechtigheid vastloopt. Of vastgelopen is. En als ik zeg het geloof is het roer van het schip, dan wil ik daarmee zeggen dat het geloof een instrument is in de handen van de hemelse roerganger. Het geloof is instrumenteel. En de zeilen der hoop gaan pas bol staan als de wind daarin blaast. Hè? En de liefde is afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. Dat wil ik daarmee zeggen, want de Geest waait waarheen hij wil. En belijders die met de liefde werken en voorwenden zijn bezet met geveinsde liefde, want de ware liefde is een drijfveer. De ware liefde is geen hefboom waarmee men vrachtwagens liefde uit papier kan verzetten. Je leest dikwijls in de schrift dat de apostelen, als ze op een bepaald moment, dan worden ze weer als opnieuw vervuld met de Heilige Geest. Dat betekent dat Gods kinderen niks kunnen doen zonder Christus en de Geest. Niks! Zonder mij kunt ge niets doen. Ook de liefde niet laten werken. Niks. Gods ware kinderen worden door de liefde van Christus gedreven, maar ze zijn daar geheel afhankelijk in van de invloeden van Gods Geest. De liefde van Christus is het tegenovergestelde van sentiment. Sentiment, ja, dat kan je laten, dat kan je vrij laten lopen. Dat kan je oppakken, daar kan je alles mee doen. Maar geliefde, sentimentele mensen sjoemelen goedkoop met de waarheid. Maar dat doet de ware liefde beslist niet. Nee. Sentimentele mensen zijn dikwijls afgunstige en kwaaddenkende mensen. Maar die hebben de ware liefde niet, want De liefde is niet afgunstig en denkt geen kwaad. Zie je? Zie je? De ware liefde oordeelt rechtvaardiglijk, niet op grond van veronderstellingen, van horen zeggen. De ware liefde beproeft de geest of ze het God zijn en legt niemand haastig de hand op. De liefde doet de naaste geen kwaad. Dat doe je als je iemand haastig de hand oplegt. Dan doe je kwaad. Dat is een groot kwaad. Maar de liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. De liefde waarvan Paulus hier spreekt, die handelt niet over de natuurlijke liefde, maar over de liefde van Christus. Die in de harten van Gods volk is uitgestort door de Heilige Geest. Er wordt veel over de liefde gesproken, maar de ware liefde uit God is een rechtvaardige liefde. En het is ook een eeuwigdurende liefde. Die liefde vergaat nimmer meer. En alle andere soorten van liefde zijn tijdelijk en zullen de eeuwigheid dan ook niet verduren. Wat vele mensen liefde noemen, komt veelal voort uit verliefdheid. Hè? Verliefdheid, ja, in het tussen mensen, verliefdheid tussen een jongen en een meisje, dat, ja, dat is niet in de wil verankerd. Dat is een lust. Vleeselijk. Vandaar dat er zoveel huwelijken zijn die op een scheiding uitlopen. Omdat men elkaar niet lief heeft. He? Ware liefde ziet op de trouw. In het huwelijk, maar ook geestelijk. Zijt getrouw. Daar heb je de ware liefde. En het huwelijk heet om die reden dan ook. He? Niet liefhebben, maar trouwen. Trouw, het is een trouwverbond tussen man en vrouw. En dat ziet op Christus en zijn gemeente. Ja, de natuurlijke liefde is een groot goed. He? Maar ook van die liefde is gezegd, he, dat in het laatste der dagen zal de liefde van velen verkouden. Nou, we leven in tijden van verharding en verkoeling. Ook als het over de natuurlijke liefde gaat. Hele gezinnen liggen uit elkaar, omdat er geen liefde is onder elkaar. Er is geen liefde onder elkaar. Nee. En vooral komt dat openbaar. Hè? Kijk, dat zie je bij Jefta. Jefta, dat, ja, die was bedeeld met het ware geloof. Het was een hoerenkind. Hè? En daarom werd... Ja. Daarom werd hij verafgunstigd door zijn vrome broers. Hè? Die zeggen, weet je wat ze zei? Gij zult de erfenis met ons niet delen. Nee. Hoerenkind. Nou weet je, God bouwt zijn kerk uit hoerenkinderen. Ja. Ja, ik weet wel, hè, dat lust je niet. Hè. Weet je wat die oudste zoon zijn? Als dat hoerenkind in de hemel komt, die ja, hij zei geen eens mijn broeder. Nee. Hij zegt, als die in de hemel komt, dan wil ik er niet wezen. Zie je? Missen de ware liefde. We zijn van nature liefhebbers van onszelf en haters van God. Ook haters van onze naasten. Vooral, dat komt vooral openbaar door mensen die de liefde veinzen. Geveinsde liefde is bedekte haat. En als we de Heere niet kennen, dan zijn we liefhebbers van onszelf en kunnen we God niet liefhebben, nog onze naasten. Men kan over de liefde spreken, maar de beoefening ervan missen. Dat is ook al zo in natuurlijk opzicht. Heel veel mensen hangen als loszand aan elkaar. Tot in familieverbanden, tot in gezinnen toe. En dat is ook een vrucht dat de liefde van velen verkild is. En in geestelijk opzicht wil men dan ook de waarheid Gods niet meer in liefde aannemen. Je kan doen voorkomen alsof je naaste lief heeft. Maar als je nou eens ondervraagd wordt, of je God lief heeft boven alles en voor de ere God publiek in de bressen staat. Wel? Of blijkt dan dat je een liefde hebt wat voortkomt uit eigen belang? Maar als je in Christus aan je eigen lievend belang bent gestorven, dan gaat de liefde van Christus je dringen. Die ware liefde hoef je niet op te wekken, hè, want dat zegt de bruid uit het ooglied. Die hoef je niet op te wekken. Nee, die ga je dringen om God lief te hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Dan word je gedrongen om elkanders lasten te dragen. Niet als een humanist die te werk gaat ten koste van de waarheid. Nee, maar gelijk die barmhartige Samaritaan, hè, die zonder aanziens des persoons door de liefde gedreven werd. Dus ja, daar kunt u de ware liefde aan herkennen. Hè. De ware liefde is uit God en tot God. En dan ook tot de naaste. Liefde dat ten koste gaat van de liefde tot God is de ware liefde niet. Hè? God liefhebben boven alles. Dat is één. En als we door God in Christus geliefd worden, gaat de liefde van Christus ontdringen. Om Gods lof te vertellen, de broeders lief te hebben, de naaste voor Christus te winnen. Want de liefde doet de naaste geen kwaad, maar goed. En weet je wanneer je naaste ook goed doet? Als je door de ware liefde de waarheid zegt. Op grond van de waarheid. Dat doet de ware liefde ook. Paulus werd door de ware liefde van Christus gedreven. Toen die Petrus bestrafte in Antiochië omdat hij de liefde veinsde. Kan ook Gods volk doen, hè? Liefde veinzen. Ja. De ware liefde doet de naaste geen kwaad. Hè? Vele beleiders vatten deze woorden zodanig op, hè, dat we dan onze naaste met rust moeten laten. Want de liefde doet de naaste geen kwaad, dan moet je iedereen in zijn waarde laten. Hè? Vrij laten. In alle doen, in al zijn doen en laten. Maar geliefde, dat soort naaste liefde staat haaks op de liefde van Christus. Want de liefde van Christus is ten eerste op Gods eer gericht en op het heil van de naaste. Dan kan je hem niet ongewaarschuwd verloren laten gaan. Dat bestaat niet. Dan heb je de liefde niet. En dat kan scherp aankomen, ja. Dat kan scherp aankomen, ja. Kijk, de profeet Eli, die bestrafte zijn goddeloze zonen niet. Dus was hij niet werkzaam in de liefde. Nee, hij verloochende eigenlijk de ware liefde. Want de liefde had die zonen uit het ambt gezet. Als we onze naaste ongewaarschuwd verloren kunnen laten gaan, dan worden we niet door de liefde van Christus gedreven. En nu komt het. Als we de wet van zijn verdoemende kracht beroven tot doding van alles wat Christus niet is, worden we niet door de liefde van Christus gedreven. Kijk, en daarom werkt de ware liefde veel vijandschap op en tegenkanting. De liefde doet de naaste geen kwaad, maar dat kan je niet vleeselijk uitleggen. Want de ware liefde is op het behoud van zijn naaste gericht. En daarom gij die uw vermaak in de zonde en met een handvol dode godsdienst God denkt te behagen, ontwaakt gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ja, maar als het over de ere Gods gaat, dan is de liefde staat in de bressen. Een waakkind van God is een leeuw als het gaat om de eer van God. Niet in zichzelf, in Christus, in de leeuw van Juda stam. En als het om zichzelf gaat, dan is het een lam. Ja, zo draagt Gods volk het beeld van Christus en daar wassen ze in op als het goed is. Kijk, ja, je hebt een prediking dat preekt alleen maar Christus als het lam Gods. Dat is eenzijdig hoor, want Christus is ook de leeuw uit Juda stam die voor de eer van zijn vader gestaan heeft en staat. Als een leeuw hebt hij de tempelreiniging, hebt hij de tempel gereinigd. Hij sloeg ze allemaal de deur uit. He, dat past niet in het beeld van degene die Christus teken als de meest zachtmoedige, de zachtmoedigheid van Christus. He, dat hebben ze dan op de tong en de liefde, he, barmhartigheid. Dan weet je waar je bij die mensen mist? Rechtvaardigheid. Oprechtheid. Christen die zich altijd voordoen als een lam en het nooit opnemen voor de ere Gods, dat zijn naamchristenen. Naamchristenen. Ga je zo God ontmoeten als een naamchristen? Stefanus was een leeuw Christi toen hij het Sanhedrin het oordeel aanzegde. En als een lam is hij ter steniging geleid buiten de legerplaats, biddend voor zijn vijanden. Voel je het verschil? Voel je het onderscheid? Christus is de leeuw uit Juda's stam en hij heeft de rechten van zijn vader verdedigd tot in de dood. En hij is ook het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt voor de grootste van alle zonderen. Nou, liefde Christus zoekt vijanden om deze met zichzelf, met God te verzoenen. Want vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En degenen die met God verzoend zijn, hebben in Jezus hun vriend gevonden. Ja, wat zijn nou je vrienden? Die te alle tijd lief heeft. Niet lang, niet voor 18 jaar, te alle tijd. Een vriend heeft te aller tijd lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Nou, dat kan alleen maar van Christus gezegd worden. En degenen die zich vrienden noemen, zijn het dikwijls niet. Nee. En die zich broeders noemen, blijkt er dikwijls nog geen achterneven. Er is dan in onze dagen blijkbaar weinig of geen benauwdheid meer. Hè? Bij God vandaan bedoel ik. Anders zouden er veel meer broeders geboren worden. Want een broeder wordt in benauwdheid geboren. En die ware vriend heeft ten alle tijde lief. Hè? Dat is de ware vriend. En dat is mijn oudste broeder. Zijn liefde is onbegrensd. En alleen kan hij zijn liefde zo weinig kwijt, geliefde. Want ook Gods ware kinderen, die hebben maar één weg, namelijk om de eerste liefde te verlaten. Hij kan zijn liefde zo weinig kwijt, zelfs aan zijn volk. Maar de eerste liefde, dat ligt zo teer, hè. Dat ligt zo teer in dat ligt gelegen in de gemeenschap, in de nabije omgang met God en Christus, in het blijven in de leer van Christus. Ja, dan ben je eigenlijk ongeschikt voor deze wereld. Ongeschikt. Als je werkelijk vervuld zou zijn met de ware liefde in Christus, dan zou ik geen eens kunnen preken. Als je daar zodanig mee bezet bent, want dan kan het lichaam niet dragen. Kijk, niet preken, kan je niet praten, ben je ongeschikt voor deze wereld. En een man gekend, die is door de liefde gestorven. Zijn hart, de dokter zegt, zijn hart is gebarsten van de liefde. Dus als de liefde in beoefening mag zijn, dan krijg je een hoop vrienden mis. Dan gaat men je haten. Ja. Het gros belijden staat wel voor de liefde in de rij, maar niet voor de liefde van Christus. Want de liefde van Christus is vleesdodend, godsdienst verbrandend. En een ergernis voor het liefhebbende christendom. Ja mensen, ik heb de waarheid ook niet verzonnen. Als de liefde van Christus ons dringt, dan is de zelfverloochening zodanig dat we onszelf er onvoorwaardelijk voor overkrijgen als het gaat om de eer Gods en het welzijn van onze naasten. Want in de volmaakte liefde is geen vrees. Nee. Als sta je voor de keizer van Rome, dan moet je zeggen wat God je te zeggen geeft. Dan zegt de hele godsdienstige wereld, die man is een klinkend metaal en een luidende schel. Daar geeft de ware liefde niks om. En waarom is het zo huichelachtig stil op en in de plaatsen der bressen? Waarom? En waarom wordt de tucht massaal achterwege gelaten, hè, in de kerken? Waarom? Omdat men de ware liefde mist. De ware liefde houdt geen rekening met vroom vlees. De ware liefde is gezeggelijk en soms vlijmscherp als het gaat om de Heere Gods. En Gods woord staat er vol van, hoor. Maar in onze dagen waait er een geest van valse en geveinsde liefde. Een geest die niet Gods eer op het oog heeft. En waarvan de valse verdraagzaamheid de drijver is. Maar je naam gaat er pas aan als je vervuld bent van de liefde Gods. Want dan ga je getuigen. En dan ben je rijp als je getuige van Christus mag worden. Dan ben je rijp om uitgeworpen te worden en door alle gehaat. En dat is het gevolg van de liefde Gods die in je hart is uitgestort door de Heilige Geest. En weet u wat het kenmerk is voor de mensen die de liefde veinzen? Dat zij een God van liefde in de mond nemen, maar van een God van recht willen ze niks weten. En dan keren ze zich vijandig af als het recht zijn loop eist. En begrijp me goed, gemeente, God is een God van liefde. Maar dan wel van een liefde die in zijn recht verklaard ligt. He, namelijk in Christus en vanuit dat recht geschonken wordt. En voor de liefde Gods is er bij geen mens plaats. Niemand? Nee. En ook niet na ontvangen genade in de herleving ervan. Versta je? Gods volk die raakt de ware liefde nooit kwijt. Het geloof niet en de hoop ook niet. He. Ja, de hoop, geloof en hoop zullen overgaan in een schouwen. Maar u verstaat wat ik bedoel. Maar Gods volk moet dikwijls tot herleving gebracht worden. Ja. Gods ware kinderen die voelen zich dikwijls zo koud en hard. Hè? Weet je hoe het komt? Omdat ze de ware liefde hebben. Anders heb je er geen last van. Als God voor het eerst plaats maakt voor Christus en zijn liefde in Christus in ons leven, dan komt hij eerst met een vurige wet. Om de mens in het stof des doods te leggen. De mens moet aan zijn vijandschap gedood worden. En weet je wat dat is? Dat is de oude mens. Dat is enkel vijandschap. We zijn enkel vijandschap van nature. God stort die liefde niet uit in die oude mens. Moet je echt niet denken. Die moet dood. En ik vrees dat meer dan 95% van alle predikanten een valse grondslag spreken. Namelijk van een totaal onzekere of een op zandgrond verzekerde wedergeboorte. Zo van je bent het wel, maar je weet het niet. Hè? Neem hem aan en dan stappen ze met 7 mijlslaarzen over de wetsdood en de absoluutheid van de doodstad heen. Dus die preken een aanneming zonder de schenking en vertrouwen op Jezus, zonder de vergeving der zonde, hè, zonder berouw. En een aangenomen gestalte in Christus zonder zijn gestalte in de mensen. Ga zo maar door. Maar wat is Gods volk, Gods ware volk, dan toch een gelukkig volk? Want ze heeft er alles aan gedaan om verloren te gaan. Dat zullen ze als één mond belijden. Maar ze zijn het vrije genade behouden geworden. De godsdienst doet er alles aan om behouden te worden. Maar als je de zaligheid door recht predikt, dan zouden ze van nijd hun gebit inslikken. Echt. Echt, bijna letterlijk. En er zijn er ook nog van die geesten die lopen Jan en allemaal af om mensen op hun hand te krijgen. Hè? En ze boeken ook nog succes op, wat ze dan succes noemen. En de liefde die loopt hun broekspijpen uit. Hè? Ja, die broeder en zusteren wat af, net als Hegger. Maar je moet er zulke eens in de ogen kijken. Je moet er zulke eens beproeven. Beproeven met de waarheid. We slaan de vuurvonken eraf. En voor de zulke geliefden moeten we bidden. Bid voor uw vijanden. Dat is het bevel van Christus. Maar doe nou niet net, volk van God, of u voor de zulke dagelijks op uw knieën ligt. Want een godsdienstige huichelarij hebben in onze dagen geen gebrek. Dat zou genade zijn, als u voor je vijanden mag bidden. Dat is pure genade. Maar als het gaat, geliefde, over de kroonrechten van Christus, dan moet het recht zijn loop hebben. Dan mogen we geen mensen naar de ogen kijken. Dan moet er gezegd worden wat er gezegd moet worden. Al voelt men zich ook zwaar beledigd. Liever alle mensen tegen dan Gods woord tegen. En werp al die verborgen liefde en die lippenliefde, die geveinsde liefde maar in de kliko, want dat is niet uit God. De ware liefde is een stervende liefde, een zelfverloochenende liefde. Vooral als het gaat om de ere Gods. God liefhebben boven alles. Dat is eerst. En het tweede hieraan gelijk is, uw naaste liefhebben als uzelf. Als we Gods eer en naam kunnen laten vertrappen, dan kan er nooit sprake zijn van de ware naaste liefde. Ken je? En andersom is het ook waar. Als we geen naaste liefde hebben en beoefenen door het geloof dat door de liefde is werkende, kan er ook geen sprake zijn van de liefde tot God. Het hoort altijd allemaal bij elkaar. Dat hoort bij elkaar. Maar als de liefde van Christus ons dringt, hè, ja, over die liefde kan Gods kind niet beschikken. Liefde is geen hefboom, hebben we gezegd. De liefde neemt bezit van Gods kind. En die liefde vergaat nimmer meer. De liefde van Christus is een weergaloze liefde. Een allesomvattende liefde. Een hartbrekende liefde. Een zondebrekende liefde. Een eenzijdige liefde. Een eeuwige liefde. En dit is ook een unieke liefde. Dat is de enige ware liefde. En die liefde doet de zonde haten en laten. De liefde werkt vernedering. En dan moet ik zeggen, steeds weer hoor. Want Gods volk komt er nooit bovenop. Ze zijn er in Christus. Ze zijn in Christus gearriveerd. Ja. Ja, absoluut hoor. Maar ze komen er in dit leven nooit bovenop. Nee. Vleeselijk, verkocht onder de zonde. Hè? Maar dan mogen ze zich verheugen in hun zwakheden. Omdat ze in Christus, reeds in de hemel zijn. Maar ook blijdschap en verheuging in Christus. Hè? En een verlangen om altijd bij de Heere te zijn. Zegene de Heere zijn eigen getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is. Tot zaligheid van onze zielen. Amen. O Heere, we hebben er maar over gestameld wat die ware liefde nou is. Kan eigenlijk niet gezegd worden. Kan alleen maar beleefd worden. Alleen maar ervaren worden. Kan alleen maar geloofd worden. Want de liefde laat zich niet in woorden vangen. Uw woord zegt het duidelijk wat de ware liefde, wat de eigenschappen van de ware liefde zijn. Maar de liefde zelf moet beleefd worden. En o Heere, dat kan nooit verborgen blijven. Uw woord leert het ons, kan nooit verborgen blijven. Liefde die verborgen blijft, dat is niet de ware liefde. Bedeel ons alle, Heere, met die liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. En daar zal het geloof niet gemist worden. Want de ware liefde is nooit zonder geloof. En ook niet zonder de hoop. En het ware geloof is nooit zonder de liefde. Ach, lieve Heere, dat we dan verstand kregen met goddelijk licht bestraald. Om alles bijbels onderscheiden te mogen zien en kennen. We bidden het u, verheerlijk uw naam en kracht, zegen uw woord in ons aller hart en leven. Neem het onze genadiglijk weg, in de verzoening van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tot slot uit de 73ste psalm, daarvan het 12e zangvers. Psalm 73, vers 12. gemeente, laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u zij alle de eer. Amen.